Bezoek lengia.com om te profiteren van het volledige transcript, multimedia flashcards en nog veel meer functies.
Laten we beginnen met de aflevering van vandaag.
Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast voor gemiddelde Nederlandse leerders.
Absoluut, Sarah. En wat fijn dat je weer luistert, beste luisteraar.
Vandaag duiken we in een onderwerp dat misschien onzichtbaar lijkt, maar overal om ons heen is.
Het is een belangrijk deel van technologie in de 21ste eeuw. Ik moest er laatst nog aan denken toen mijn internet even uitviel.
Oh ja? En wat dacht je toen?
Ik realiseerde me toen hoe afhankelijk we zijn van al die digitale systemen. Hoe zit dat bij jou, Sarah? Voel jij je eigenlijk veilig online?
Dat is een goede vraag, Thomas. Ik probeer zeker voorzichtig te zijn, maar soms voelt het alsof de bedreigingen zo groot zijn dat je ze niet eens ziet.
Precies. En dat is precies waar we het vandaag over gaan hebben. Cyberoorlogsvoering.
We gaan vandaag verkennen wat cyberoorlogsvoering precies is.
En ook wie de spelers zijn en waarom het zo'n belangrijke, onzichtbare dreiging vormt voor onze moderne samenleving.
Laten we snel beginnen.
Laten we beginnen bij het begin, Sarah. Veel mensen denken bij oorlog aan soldaten, tanks en vliegtuigen.
Ja, traditionele oorlogsvoering, dat beeld hebben we allemaal.
Maar met cyberoorlogsvoering bedoelen we iets heel anders. Het is geen strijd met bommen die vallen, maar met computers en netwerken.
Het klinkt als iets uit een science fiction film, maar het is heel echt. Leg eens uit wat het precies betekent, Thomas.
Het zijn digitale conflicten. Denk aan grote aanvallen die digitaal plaatsvinden.
En wie voert die aanvallen dan uit? Zijn dat dan overheden of meer kleine groepen?
Vaak worden deze aanvallen door staten of door groepen gesteund door staten uitgevoerd.
En het doel is dan om iets te verstoren of zelfs te vernietigen, toch?
Precies. Het gaat om het verstoren of vernietigen van belangrijke digitale systemen of infrastructuur.
Dus het is een aanval zonder fysieke aanwezigheid.
Inderdaad, de effecten zijn echter wel heel echt en kunnen grote gevolgen hebben voor gewone mensen, zonder dat er een bom valt.
Ik kan me voorstellen dat de doelwitten dan ook heel specifiek zijn.
Absoluut. De doelwitten zijn vaak cruciale systemen in een land.
Kun je daar voorbeelden van geven, Thomas? Wat voor soort systemen?
Stel je voor, stroomnetwerken. Als die uitvallen, zit een hele stad zonder elektriciteit.
Dat klinkt als een ramp.
Of waterzuiveringsinstallaties. Als die worden aangevallen, kan de watervoorziening in gevaar komen.
Dat zijn echt de basisbehoeften van een samenleving.
Precies. En ziekenhuizen zijn ook een groot doelwit. Een aanval kan ervoor zorgen dat dokters geen patiëntendossiers meer kunnen zien of operaties niet kunnen uitvoeren.
Dus gezondheidszorg, nutsbedrijven, dat soort zaken.
Ja, en ook banken, waardoor geldzaken in gevaar komen. Of zelfs verkeerscontrolesystemen, wat voor grote chaos op de wegen kan zorgen.
Een succesvolle aanval hierop kan dus enorme gevolgen hebben voor gewone mensen.
Zonder dat je het ziet gebeuren. Het gebeurt vaak geruisloos, achter de schermen.
Daardoor wordt het dus die onzichtbare dreiging waar we het over hadden.
Je merkt het pas als er iets misgaat, als je internet niet werkt of als de stroom uitvalt.
En dan is het kwaad al geschied. Het is dus echt een ander soort oorlog.
Dat is het zeker. Een conflict dat zich afspeelt in de digitale wereld met zeer reële, fysieke gevolgen.
Oké, nu we weten wat cyberoorlogsvoering precies is, is de volgende vraag: wie zijn dan die aanvallers?
Dat is een hele belangrijke vraag, Sarah, want het is niet altijd duidelijk wie erachter zit.
Maar er zijn wel patronen te herkennen, toch?
Ja, vaak zijn dit nationale staten, dus landen, die speciale teams van hackers hebben.
Dus overheden die hun eigen hackers in dienst nemen.
Precies. Deze teams zijn vaak zeer professioneel en goed getraind.
Maar het kunnen toch ook andere groeperingen zijn?
Jazeker. Het kunnen ook groeperingen zijn die politieke motieven hebben.
Dus geen landen, maar bijvoorbeeld activisten of criminele organisaties?
Het kunnen activisten zijn die een politieke boodschap willen uitdragen, of soms zelfs terroristen die chaos willen creëren.
En als landen erachter zitten, noemen we ze vaak staatsgesponsorde hackers, toch?
Ja, die term hoor je vaak. Ze werken voor of met de steun van een regering.
Het doel is dan om bepaalde belangen van dat land te dienen.
Dat klopt. En dat brengt ons bij de motieven. Waarom doen ze dit eigenlijk? Er zijn verschillende belangrijke redenen.
Wat is het meest voorkomende motief, denk je?
Een heel belangrijk motief is spionage.
Spionage? Dus informatie stelen?
Precies. Ze willen geheime informatie stelen van andere landen.
Zoals welke informatie dan, specifiek?
Denk aan militaire plannen. Bijvoorbeeld hoe een leger zich voorbereidt op een conflict.
Of economische data, zoals bedrijfsgeheimen?
Exact. Informatie die een land een voordeel kan geven op het gebied van handel of concurrentie.
Dat klinkt als iets wat altijd al gebeurde, maar nu digitaal.
Inderdaad. Een ander groot motief is sabotage.
Dat klinkt vrij agressief. Wat houdt dat precies in?
Sabotage is het opzettelijk beschadigen of uitschakelen van systemen.
Dus niet alleen informatie stelen, maar ook echt kapot maken.
Ja, denk aan een aanval die ervoor zorgt dat een ziekenhuis niet meer kan functioneren.
Dat zou verschrikkelijk zijn. Mensenlevens kunnen dan in gevaar komen.
Absoluut. Of dat het openbaar vervoer, zoals treinen of trams, stilvalt.
Dan is een hele stad lamgelegd.
Of energiecentrales die uitvallen, waardoor er geen stroom meer is.
Er is ook nog een motief dat te maken heeft met politieke invloed, toch?
Zeker. Soms is het doel politieke invloed. Bijvoorbeeld door systemen te verstoren tijdens verkiezingen.
Om de uitslag te beïnvloeden of om onrust te zaaien.
Ja, om het vertrouwen in het democratische proces te ondermijnen. Of door belangrijke communicatiekanalen te blokkeren.
Dat is dus echt proberen de samenleving te ontwrichten.
Precies. Deze motieven zijn complex en kunnen elkaar ook overlappen. Maar ze laten zien hoe serieus deze dreiging is.
Met zo'n serieuze en onzichtbare dreiging is het natuurlijk essentieel om je te beschermen.
Dat is absoluut waar, Sarah. We kunnen niet zomaar afwachten tot er iets gebeurt.
Wat doen landen en grote bedrijven om zich te verdedigen tegen cyberaanvallen?
Ze investeren allereerst enorm in cybersecurity. Dit is een breed vakgebied.
Wat betekent cybersecurity dan precies?
Het gaat om het beschermen van computersystemen en netwerken tegen digitale aanvallen, diefstal van data of schade.
En hoe doen ze dat dan in de praktijk?
Ze ontwikkelen betere software om aanvallen te detecteren en te blokkeren.
En het gaat ook om mensen, denk ik.
Zeker. Ze trainen gespecialiseerd personeel, ethische hackers bijvoorbeeld, die zelf proberen systemen te kraken om zo zwakke plekken te vinden.
Slim. Dus eigenlijk hun eigen aanvallers inzetten om de verdediging te testen.
Precies. En ze controleren constant hun netwerken op verdachte activiteiten.
Is er ook iets als internationale samenwerking op dit gebied?
Ja, die is cruciaal. Cyberaanvallen stoppen niet bij grenzen.
Dus landen moeten samenwerken.
Absoluut. Landen delen informatie en strategieën met elkaar om effectiever te zijn in de verdediging.
Het is een soort wereldwijde inspanning dan?
Dat kun je wel zeggen. Want, zoals je al eerder zei, het is een constante wapenwedloop, hè?
De aanvallers worden steeds slimmer en vinden nieuwe manieren.
En de verdedigers moeten steeds mee evolueren. Het is een dynamisch veld.
Hoe zie jij de toekomst van cyberoorlogsvoering, Thomas? Wordt het alleen maar complexer?
Dat denk ik wel. De dreiging wordt complexer met bijvoorbeeld de inzet van kunstmatige intelligentie, ofwel AI.
AI kan dus ook worden ingezet om aanvallen uit te voeren.
Jazeker. AI kan enorme hoeveelheden data analyseren en zo sneller zwakke plekken vinden
of zelfs zelfstandig aanvallen uitvoeren.
Dat klinkt beangstigend. Dus het is een strijd die nooit echt stopt.
Het is een continue strijd. En het vraagt van iedereen, van gewone burgers zoals jij en ik, tot overheden en grote bedrijven.
En om voorzorgsmaatregelen te nemen.
Inderdaad. Denk aan sterke wachtwoorden, software updaten en voorzichtig zijn met wat je online aanklikt.
Vandaag hebben we dus gezien dat cyberoorlogsvoering een onzichtbare, maar zeer reële dreiging is.
Inderdaad. Het is een fascinerend, maar ook serieus onderwerp.
Het gaat om digitale aanvallen op kritieke systemen, vaak door staten of door staten gesteunde groeperingen.
En we hebben geleerd dat het doel kan zijn spionage, sabotage of het uitoefenen van politieke invloed.
En dat we ons allemaal moeten blijven beschermen, zowel individueel als op nationaal niveau.
Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze interessante discussie over cyberoorlogvoering, Sarah.
En natuurlijk bedankt aan al onze luisteraars voor jullie aandacht.
We hopen dat jullie er iets van geleerd hebben en dat het jullie helpt om de digitale wereld beter te begrijpen.
Vergeet niet om onze podcast te blijven volgen voor meer interessante onderwerpen.
Tot de volgende keer bij onze podcast voor gemiddelde Nederlandse leerders.
Dag allemaal!
Tot snel!
Gebruik het transcript, de flashcards, uitleg en nog veel meer op lengia.com.